Welkom bij deze podcast van Christian Roma Support. Een organisatie die zich inzet voor Roma in Oost-Europa, de Balkan, Israël en India. Met verhalen, interviews en wetenswaardigheden over een bevolkingsgroep die tamelijk onbekend is. Deze podcast is gemaakt door Anneke Steinman en Kees en Tilly Nieuwstraten, met medewerking van Mirjam Bouwman.
Wist je dat vele Roma-bedelaars in Europese steden door criminelen gedwongen worden om te bedelen? Met name Roma-vrouwen en kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor mensenhandel. Als organisatie willen we vooral aandacht geven aan preventie door het delen van informatie onder de Roma in Oost-Europa. Omdat de misère van slachtoffers die in westerse landen vertoeven ongekend is. Deze keer zijn we bij het Leger des Heils in Almere en gaan we in gesprek met Ineke van Buren. Hallo Ineke.
Hoi.
Jij bent programmamanager in zaken mensenhandel en prostitutie bij het Leger des Heils. Hoe ben je in dit werk terechtgekomen?
Ja, ik doe dit nu ongeveer 20 jaar, maar werk al veel langer. Ik ben na de middelbare school in Spanje gaan wonen. Ik werkte daar met operatie mobilisatie. En wij woonden echt aan de zee. En daar kwamen toen allemaal bootjes aan met vluchtelingen. Nou, ik heb het nu over 1991. Ja, dat brak mijn hart. Je ziet mensen die alles achterlaten, die een heel gevaarlijke zee oversteken trouwens. En in een heel klein bootje aan land komen. En wat ga je dan doen? En toen ik terugkwam in Nederland, dacht ik, ja, dit is wat ik wil gaan noemen. Deze mensen werken echt iets anders dan ik had gedacht ooit. Nou, ik ben bij de voorloper van de COA gaan werken. En wat we daar zagen was meisjes die binnenkwamen, die in een AZC kwamen wonen en die weer verdwenen. Ja. En waar we met Nederlandse meisjes dat dan op een... had je toen die Amber Alerts en dat zetten we op pakken melk en zo. En hier deden we niks, we schreven ze uit met onbekende bestemming, MOB. Ja. En als je dat een paar keer meemaakt, dat is heel, heel onbegrijpelijk. Waar deze meisjes hebben ook moeders, vaders, weten die waar die kinderen zijn? Wat is er met hun gebeurd? Ja. We kregen ook wat moeders, ouders in de prostitutie terechtkomen. Er waren veel Nigeriaanse meisjes. En dat is altijd in mijn buik blijven zitten. Ja. En na het COA heb ik 10 jaar bij de reclassering gewerkt. En toen kwam ik een advertentie tegen over mensenhandel en projectleider mensenhandel. En dat ben ik gaan doen. En het eerste waar ik toen mee bezig ging, was mensenhandel vanuit Nigeria. Dus dat was ook wel heel bijzonder, omdat het zeg maar precies ook was wat me zo geraakt had.
En dat was trouwens hier bij het Leger des Heils al?
Nee, toen ben ik bij een andere organisatie gaan werken. Dat heb ik een aantal jaar gedaan en ik werk nu 9 jaar bij het Leger des Heils op dit onderwerp. En naast mensenhandel hou ik me bezig met prostitutie. Dat is natuurlijk heel erg met elkaar gelieerd. Roma en met ongedocumenteerd. En er zit een grote link tussen al deze onderwerpen.
Ik ben benieuwd. Heb je daar een speciale opleiding voor nodig?
Ja, ik denk dat dat wel heel goed is. Dus we zien veel mensen die met mensenhandel bezig gaan. En dan is het een complex probleem. Je hebt te maken met strafrecht. Mensenhandel is natuurlijk een grote misdrijf. Je hebt te maken met slachtoffers die je de juiste zorg moet geven. Je hebt te maken met veiligheid. Voor gemeentes is het ondermijning van de structuren. Ja. Maar het is natuurlijk ook internationaal, grensoverschrijdend. Het heeft te maken met immigratie. Het heeft met heel veel aspecten te maken. Dus wil je dat goed snappen, dan is het wel goed de opleiding te doen. En er is, als ik even reclame mag maken, er is een hele goede post-HBO mensenhandel bij Metastory Instituut. En ze doen zowel een minor als een post-HBO. Maar het is gewoon goed om met mensen uit alle mogelijke sectoren zo'n opleiding te doen.
En met welke aspecten heb jij nu vooral te maken?
Ja, wij komen mensenhandel in alle hoeken en gaten van ons werk tegen. Dus buiten dat we slachtoffers opvangen, Wat natuurlijk vrij, dan is het evident dat je met slachtoffers te maken hebt. Komen we ook mensen tegen in prostitutie die vastzitten of in andere vormen? We werken met EU-migranten die op straat leven. Mm-hmm. Daar komen we slachtoffers van mensenhandel tegen. Maar wat we ook zien is dat in onze reguliere opvang, daar vangen we de meest kwetsbare mensen op. Dus daar worden ook mensen slachtoffer. Want daar zoeken uitbuiters mensen. Ja. Dus het is heel belangrijk dat iedereen in de organisatie weet wat mensenhandel is. Ja. Dus dan heb je het over preventie. Zorg dat mensen geen slachtoffer worden. Soms komen we de mensen tegen. Dus dan wil je helpen om eruit te komen. En soms vangen we slachtoffers op. En waar heb je dan mee te maken? Met heel verschillende aspecten. Dus de ene keer heb je mensen die gaan naar iemand die onder een brug ligt. Of die bij de soepbus komt of wat dan ook. Je hebt te maken met mensen in je opvang. Maar we helpen ook mensen bijvoorbeeld met hun juridische procedures om aangifte te doen. Maar ook met verblijfsrechtelijke procedures. Mag je wel in Nederland blijven? En als je aangifte doet, mag je in Nederland blijven, zolang als het onderzoek duurt. Want het is voor de politie wel handig als iemand die aangifte doet een beetje in de buurt is.
Ja. En je noemde het al even, Roma. Zijn er nou veel Roma-mensen die je tegenkomt, vooral wat betreft de mensenhandel?
We komen Roma ook in alle settingen tegen. Dus waar we Roma zien is, dat zien we nu ietsje minder, maar Roma-groepen die vanaf de Balkan komen. En dan zijn het volwassenen met kinderen. En die kinderen gaan dan zakkenrollen of winkeldiefstallen plegen of dat soort dingen. En daar hebben we best wel wat onderzoeken naar gelopen. En eigenlijk gestart door een agent die dacht, ik krijg hier een raar gevoel van bij dit meisje. Want een meisje is aan het zakkenrollen en dan komt haar moeder haar weer halen en dan gaat zo'n meisje mee. Maar dat ze dacht, ik heb dat meisje eerder gezien. En toen is het aan onderzoeken. En toen kwamen ze de vingerafdrukken van dat meisje in allemaal landen tegen.
Oh,
en een heel jong meisje, eigenlijk vanaf de 7e jaar.
En dan heb je het over mensenhandel. Zijn het dan in dat geval de families zelf die daar misbruik van maken? Of worden die families misbruikt?
Ja, het zijn grootfamilies, zeg maar. Dus dan moet je niet denken aan het gezin, maar aan de grote familie. Dus het is wel familie, maar en dan heb je 2, 3 volwassenen die met 10 kinderen hier komen of zo. Mm-hmm. Ja, en die dan daarmee rondtrekken door Europa. En dat is ook heel ingewikkeld om daarmee te werken, omdat dit de wereld is die die kinderen kennen. En dus om te zeggen, joh, je hebt een andere toekomst, kun je opbouwen, is voor die kinderen natuurlijk heel raar, want dit is de wereld die ze kennen. En af en toe zien we mensen die ermee breken. En mensen die dat zelf hebben meegemaakt, zijn natuurlijk ook de meest krachtige mensen om met deze kinderen te werken.
Ja, als ze ouder zijn geworden en daar uiteindelijk uitkomen met hulp waarschijnlijk. Ja.
Heel benieuwd, kan je daar een voorbeeld van geven?
Ja, we werken wel met iemand die zelf uitgebuit is, zeg maar. En ook vanaf zijn 6e veel aan het stelen is geweest. In zijn volwassen leven heel veel geld heeft verdiend. En toen op een gegeven moment dacht, ja, dit wil ik niet meer. En dus wat je dan vaak ziet, is dat iemand die uitgebuit is, uiteindelijk dader wordt. Hè? Dus, en dan eventueel weer anderen gaat uitbuiten. En dan krijg je van die intergenerationele patronen. En soms stappen mensen daaruit. En dat is heel ingewikkeld, want wij werken ook wel met mensen, maar zij hebben het ook wel moeilijk met de oude familienetwerken. Want het, je stapt niet zomaar uit.
Nee, dat is inderdaad zo. En wat betreft prostitutie, kom je Roma-vrouwen tegen in de prostitutie?
We komen ze zeker tegen. We komen af en toe achter de ramen of in de reguliere prostitutie mensen tegen. En wat vaker in de escort en dergelijke. En vaak zeggen mensen dan dat ze ergens anders vandaan komen. Dat doen andere mensen ook, hoor. Dus ook om aantrekkelijker te zijn of wat dan ook. Dat zien we mensen uit allerlei landen doen. Maar we komen zeker mensen tegen. Nou, bijvoorbeeld kwamen we bij een prominente seksclub, ging de politie op controle. En daar vonden ze in de schuur een moeder met twee kinderen. En zij hebben toen veilig thuis ingeschakeld. En ja, het is niet de bedoeling dat kinderen opvoeden, gevoed worden in de schuur van een seksclub ergens achteraf. En dus die kinderen zijn uit huis geplaatst, maar die moeder ging praten, die werkte gedwongen. En het was een reguliere seksclub, dus dat is ook het bijzondere, dat het was waar allemaal klanten waren, waar dat gebeurde. En zij heeft aangifte gedaan van mensenhandel en zij is in behandeling gegaan. En zij zorgt zelf nu weer voor de kinderen en heeft ze opleiding maatschappelijk werk gedaan.
Oh, zo mooi.
En ja, dit is een vrouw die echt dacht van, ik ga het anders doen. Ja. Haar uitbuiter was haar man en de vader van de kinderen. Dat maakt het altijd nog veel ingewikkelder. Ja. En ze heeft echt gezegd, ik ga het anders doen. Ik ga een ander leven leiden en ik ga andere mensen helpen die vastzitten. Uiteindelijk zijn haar zus en haar moeder ook naar voren gestapt. En die hebben gezegd, wij worden ook uitgebuit.
En ook
ja, ook allemaal ja, door deze man. En nu wonen ze met elkaar en hebben een nieuwe toekomst opgebouwd. Zo, met de kinderen. Dus dat is wel een heel mooi verhaal. En ook een verhaal van kracht van zo'n vrouw.
Zeker, maar dat moet vooral uit de mensen zelf komen, neem ik aan. Want hoe bereiken jullie slachtoffers? Of hoe help je slachtoffers? Je stimuleert ze van, je kan eruit komen.
Zeker. Ja, het is natuurlijk altijd lastig, want prostitutie, sekswerk is een regulier beroep in Nederland. Dus als je in de prostitutie werkt, dat zegt helemaal niks.
Nee.
Ook als je in de illegale prostitutie werkt niet. Je mag niet minderjarig zijn. Dus als we minderjarigen tegenkomen, dan is dat evident, dat hoort niet. En dat hoort niet, dat mag niet, zeg maar. En dan kijk je wat kritischer van, is hier dwang? Maar verder is het altijd vrij ingewikkeld om daarover het gesprek met mensen aan te gaan. Dus wat we zeggen is, jij moet je geld zelf krijgen en besteden en beslissen wat je daarmee doet. En dat mogen anderen niet. Dus en soms is dat een kwestie van lange adem. Maar we hebben ook meegemaakt in een bordeel. Daar werden we ingefluisterd door mensen. Volgens ons wordt die vrouw uitgebuit. En dan is vrouw heel jong. Dat was een meisje van 21. En die zat heel sip op de bed. Dat zien we wel vaker. Dan komen van die meisjes net aan. Hebben zoiets nooit gedaan. Geen idee wat ze moeten doen. En die zitten dan op dat bed. Maar die vrouwen zeiden, ja, we denken dat ze door een van de andere vrouwen in de gaten gehouden wordt. Dus dat kan zijn dat dat de uitbuiter is, maar het kan ook zijn dat zij betaald wordt om die vrouw in de gaten te houden. Wat trouwens ook mensenhandel is. Maar goed, dat is een zaak geworden en die vrouw is ook, heeft aangifte gedaan en is daar uitgekomen. En dat is wel mooi dat dat opgemerkt wordt, werd door vrouwen eromheen.
Jullie stimuleren iemand dan om aangifte te doen? Want op dat moment kunnen er verdere stappen ondernomen worden?
Ja, wat er dan gebeurt is dat iemand eerst een gesprek heeft met de politie en die zegt van, joh, dit zijn de gevolgen als je aangifte doet. Ja. En dit kunnen we garanderen en dat kunnen we niet garanderen. En dan krijgt iemand ook een advocaat en die gaat met jou praten. Ja. Wil je echt die aangifte doorzetten? Want stel dat het je man is tegen wie je aangifte doet, dat heeft heel veel gevolgen. Ja. Mm-hmm. Maar ook als het iemand uit je familiekring is of iemand uit je dorp in Roemenië of wat dan ook, kun je iemands vrijheid, veiligheid garanderen of de veiligheid van de familie. Nou, dan moet je wel een reële indruk van hebben.
Zie je wel eens dat Roma-vrouwen teruggaan naar hun gemeenschap als ze eruit komen?
Ja.
In Oost-Europa ook?
Ja, zeker. Ja, je hebt altijd die push- en pull-factoren die spelen. Ja, soms gaan mensen terug en vaak is wat ze trekt zijn kinderen die ze hebben. Dus ja, als ze kinderen hebben in het dorp waar ze vandaan komen, ja, dan wil je toch wel heel erg graag terug naar je kinderen. En dat snap ik ook. Ja, en we zien het ook wel hoor, dat als vrouwen achter de ramen staan, dat ze zwanger zijn en soms werken ze best wel lang door, dan gaan ze terug naar het land van herkomst om te bevallen en vrij snel staan ze er weer om te werken.
Oh, toch, ja.
Ja, ja, en die kinderen, dat zit natuurlijk onder je hart. En waar je eerst werkte voor je moeder of voor je man, werk je dan voor je kinderen.
Ja. Want is het ook wel sprake van vrijwillige prostitutie, denk je? Of is het meestal mensenhandel?
Ja, wij waren in een stad in Bulgarije. En daar vertelden ze dat 60% van de wijk... en dat was een wijk met ongeveer 60.000 inwoners... en dat ongeveer 60% van de wijk zijn geld verdiende met prostitutie. Dus ook de mannen. En de mannen waren pooier, maar ook sekswerker. En ja, dat is een heel groot aantal.
Dus zeker, maar in hoeverre zou het vrijwillig zijn? Dat nou ja, is dan nog even goed te vragen.
Dat is dus heel erg moeilijk te zeggen. Als het zo'n groot aantal is, wat is vrijwillig? Wat is, zo doen we dat nou eenmaal? Wat is noodzaak? Ja. En dat is ook, je hebt natuurlijk pure dwang, waarbij een uitbuiter iemand dwingt, desnoods met een pistool op de kop, maar heel vaak is dat met manipulatie. Hè? Dus als jij niet doet wat ik zeg, doe ik je kinderen wat aan, of dan vertel ik je ouders dat je in de prostitutie werkt, of dan doe ik dit of dat. Dat is heel duidelijk uitbuiting. En in Nederland is pooierschap niet verboden, dus als je een pooier hebt, dat is geen uitbuiting. Maar heel vaak wat we ook zien is dat mensen geen andere mogelijkheid hebben. Want je moeder heeft een behandeling nodig, dan ga je daarvoor werken. Of je kinderen moeten toch naar school, dan ga je daarvoor werken. Dat is geen mensenhandel. Maar mensen voelen zich wel gedwongen, zien geen andere mogelijkheid. Ja, wat is precies dwang?
Ik zag net tijdens het praten de beginzin... De eerste zin van wat William Booth ooit gesproken heeft of opgeschreven heeft. Zolang er vrouwen zijn die huilen zoals ze nu doen, zal ik vechten. In welke context staat dat met jouw verhaal of met je werk?
Ik gebruik die tekst heel vaak in mijn werk en dat raakt me ook heel erg. In 1865 is het Leger des Heils opgericht en in 1885 kwam er een mevrouw in het korps... zeg maar. En die vertelde dat ze in de prostitutie had gewerkt. En Bramwell Booth, de zoon van William Booth, die zei van... nou, hoe kan dat nou in ons moderne Engeland? Wat is er gebeurd? Meisjes die trouwen als ze 12 zijn... en uit arme gezinnen en als zo'n gezin geld nodig heeft... en die kunnen dan in de prostitutie terechtkomen. En hij was daar zo van geschokt. Toen dacht hij, ja, hier moet wat aan gebeuren... Dus die leeftijd moet omhoog. Dat kan toch niet dat je op je 12e moet trouwen. En hier moet aandacht voor komen. Nou, toen hebben ze 2 dingen gedaan. Ze hebben handtekeningen opgehaald dat die huwelijksleeftijd omhoog moest. En ze hebben een meisje gekocht om te laten zien dat dat kon. En hoe makkelijk dat gaat en wat je dan met zo'n meisje kan doen. Dat was Eliza Armstrong. Een vrij bekend verhaal geworden. En nou, om een lang verhaal kort te houden, die leeftijd is naar 16 gegaan. Dus dat is echt wel een aanzienlijke verandering. En de mensen die dat meisje hadden gekocht, werden veroordeeld voor mensenhandel. En dat is nooit heel slim om te doen, als je, want dan genereer je heel veel aandacht. Dat gaf veel aandacht aan waar het Leger des Heils toen mee bezig was. Dat meisje is trouwens naar een pleeggezin gegaan om verder goede toekomst te geven... Maar het leger is toen wel verder gegaan met opvang van meisjes die in de prostitutie hadden gewerkt of buiten een gezin vielen. En dat is eigenlijk de oorsprong van ons werken op dit gebied.
Ja, en dat is ook inderdaad de tekst, je noemt het al, maar wat voor jouw werk en jouw leven ook heel erg aansprekelijk is en een leidraad is.
Ja, zeker. Ja. Nou, als ik nog een voorbeeld mag geven...
Ja?
Ik zei al, je moet ook contact opbouwen met mensen. Dus zo hadden we een tijd contact met een vrouw. En het is dan altijd een beetje moeilijk inschatten van waar zitten we nou? Nou, die vrouw die zei op een dag, ik wil uitstappen en ik wil nu uitstappen.
Zo.
Dat is soms ingewikkeld, want mensen hebben niet meteen als ze uit Oost-Europa komen recht op een uitkering. Dus je mag hier wel werken, maar ja, je moet wel je rechten opbouwen. Zij ging werken, deed ook nog een beetje sekswerk erbij en deed de opleiding maatschappelijk werk. Dus dat was wel heel erg mooi. En ja, zij werkt nu bij het Leger des Heils, dat is echt super.
Hoe mooi. Ja.
En zij werd ook heel erg een spiegel voor ons. Zij kon ook echt zeggen van, wat ik nodig had, was dat jullie dit en dat tegen me zeiden. Oh, ja. Of wat ik hoorde, bijvoorbeeld ze zeiden komen van kerken of zo langs. Of ook in haar thuisland in Oost-Europa. Dan zeiden mensen bijvoorbeeld, ja, God wil bij jou komen wonen. Of God wil jou zijn licht geven. Of dat soort termen gebruikten mensen vaak. En dan zei ze, maar ik geloofde geen mens. Ik had helemaal niemand. Het enige wat ik had, was God. En daar geloofde ik in. En als mensen dan zeiden, God wil bij jou komen, dan was het net of die er nog niet was. Ja. Of die ja. niet bij me was. Dus ik werd daar heel erg door ontmoedigd als mensen dat zeiden.
Zo,
en dat was voor ons ook wel een eye-opener, voor hoe zeg je dat nou? En wat zeg je tegen mensen? Dus, en we zeiden, wat heb je nodig? En ze zei, duidelijke handvatten. Wat kan ik dan doen?
Okay.
Hoe kan ik uitstappen? Waar moet ik zijn? Wat moet ik doen? Dus dat is wel boeiend. En dit was in een gesprek in haar thuisland. We zijn teruggegaan. Wij evangeliseren niet in de... Hè, wij zijn een professionele hulporganisatie.
Ja.
Vanuit onze tak van het leger dus zelfs. Maar in haar thuisland wel. Dus daar vertelde ze dit. En ja, dat was voor hun ook van... je moet echt even zo'n mindshift maken om dat te pakken. Van ja, als ik dat zeg, ik bedoel dat wel te zeggen, maar hoe komt het over?
Ja. En wat zou je als hulpverlenende organisatie anders kunnen doen naar vrouwen? Of wat kan je wel zeggen? Behalve dat je praktische handvatten aanreikt. Maar je wil ook graag de liefde van Christus uitdragen. En mensen
laten
zien.
Ja, maar dat doen we niet, zeg maar. Wat we wel doen is bijvoorbeeld een kerstfeest organiseren. Het leger is natuurlijk een duidelijk christelijke organisatie. Maar we evangeliseren niet. Nee, dat is aan de kerk, zeg maar.
Maar wat kan de kerk bijvoorbeeld doen als ze de kerk vrouwen wil helpen, wil benaderen? Wat is dan wel een goede benadering?
Nou, ik denk met name er steeds zijn en mensen echt zien in wie ze zijn.
Ja.
Dus wat je ziet bijvoorbeeld op de Wallen, is dat er steeds andere organisaties komen. Hoe vaak wij hebben gehoord dat mensen uit Amerika kwamen en zeiden, we hebben het op ons hart om in Amsterdam op de Wallen wat te gaan vertellen. En dan gaan ze allemaal hetzelfde vertellen. En die vrouwen worden helemaal gek van.
Oh ja.
Dat is serieus waar. Mensen worden er helemaal raar van. Terwijl wat fijn is dat mensen gewoon continu
er zijn
en zeg, hoe is het nou met jou? En joh, de vorige keer vertelde dat je moeder ziek was. Hoe gaat het nou met je moeder? En dus gewoon de mens zien.
Ja.
Ja, ik zit heel sterk te denken aan een persoon die wij heel lang begeleid hebben, maar eigenlijk bevriend mee zijn geraakt. Zij werkte ook in de prostitutie en ze was verslaafd al heel jong. Maar wij werden bevriend met haar. En wat ze zei was altijd, wat ik in jullie zie, en dat is niet, ik wil zeker niet mezelf op de borst slaan, maar ik denk dat dat zo herkenbaar moet worden voor iedereen. Wat ik in jullie zie is, jullie nemen me zoals ik ben en vanuit daar hebben we een vriendschap ontwikkeld. En bij jullie voel ik me dan ook echt en prettig. En daaruit kan je een hulpverlener zijn of een vriend zijn of een er zijn voor haar.
Dat denk ik ook, ja.
En dat herken ik zo in het verhaal. Want ja, tuurlijk, je kan vertellen dat de Heer Jezus van je houdt, maar je kan ook vragen, hoe is het met jou? En wat je vorige keer zei, hoe is het nu? En dan een band opbouwen. Het kost jou veel meer als persoon die daar tegenover staat. Maar ik denk wel dat het meer het echte leven is waar het om gaat.
Dat denk ik ook,
ja.
Ja,
en dus mensen, wij hadden een vrouw uit Bulgarije. En die mevrouw die werd altijd gezien een beetje als de happy hooker. En die heeft echt plezier in de werk. En na 8 jaar stapte ze naar de politie. En toen zei ze, nou, ik ga nog liever dood dan 1 dag te werken. Mm. En wij hebben met die vrouw echt opgelopen van hoe hadden wij beter kunnen zien wat er speelde en dergelijke. En ook, waarom ben je nou precies naar deze man gegaan? En ze zegt, als je in de gaten wordt gehouden en je moet zoveel verdienen, scan je iedereen die voorbij loopt. En ze zegt, hij was degene die geen oordeel had. Die ja, zo helemaal, ja. Zeg maar, neutraal altijd mij benaderde. Dus ja. Het is heel belangrijk echt hoe zien. Je kijkt.
Ja, ja, echt iemand zien als een persoon, echt een mens zien.
Ja, en...
ja. Ja, ik denk dat het ook toch de liefde van Christus is. God ziet ons, ziet ieder mens en heeft echt persoonlijke aandacht voor elk mens. Dus dat je daarmee dus al ja, als christen je christenhart kan laten zien en tonen.
Ja.
En dan mensen kan bereiken.
Ja.
Maar ik vind het een heel boeiend verhaal wat je vertelde over je werk. Maar ik denk dat er nog zoveel meer in zit wat we zouden willen weten en willen vragen. Maar misschien komt er ooit nog een vervolg. Je weet het niet.
Nee, ik vind het heel erg mooi wat we nu gehoord hebben. Heel indrukwekkend. En ja, ook heel belangrijk om te horen. Omdat het ja, belangrijk is, cruciaal is om er aandacht aan te geven. Om ook ja, meer begrip en oog te hebben voor slachtoffers. En mensen die in zo'n situatie zitten. En ja, mensen waar mogelijk ook te helpen om ja, een beter leven op te bouwen. Heel hartelijk dank, Ineke, voor alles wat je gedeeld hebt.
Graag gedaan.
Fijn dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Dank je wel. Als je meer wil beluisteren, kun je ons volgen via Spotify, Apple Podcast of YouTube. Misschien wil je de link van deze podcast naar iemand doorsturen, zodat meer mensen van ons gaan horen. Verdere info kun je vinden op onze website www.christianromasupport.nl. Graag tot een volgende keer.